Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk, met vele anderen die buiten het kerkgebouw met ons meekijken en meeluisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Theo uit Ridderkerk. Al lange tijd is de kerk op vrijdagmorgen open van 10 tot 12 uur. Iedereen kan binnenlopen of er behoefte is een stilte, een gesprek of om rustig het gebouw te bekijken. Wees welkom en neem iemand mee. Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede is voor het werk van Kees en Linda Matsen in Namibië. Voor alles wat nog komen gaat geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. We beginnen deze avond met zingen van Psalm 84 vers 1, een vers dat wij allemaal kennen. Hoe liefelijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheden om zere voorhof in te trengen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Een lied van verlangen, om te zingen van Gods goedheid in zijn huis. Door een ziel die ernaar verlangt om God aan te roepen, opdat hij leeft en ons het leven geeft. Zingen we mee met vers 1 van Psalm 84. We wensen elkaar hier, thuis of op vakantie of waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw bewaard van geslacht en tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze avonddienst vervolgen door samen te gaan zingen uit Psalm 92, daarvan het eerste en ook het tweede couplet. Ik heb deze psalm uitgekozen omdat er gezongen wordt over de rustdag die we mogen wijden tot eer van God. En dat sluit mooi aan bij waar we vanavond in deze kerkdienst bij stilstaan. We bladeren terug helemaal naar het begin van de Bijbel, waar God de zevende dag schept, de dag van rust, speciaal bedoeld voor hem. En over die dag en de betekenis daarvan, ook nu, daar gaan we over nadenken. Psalm 92, 1 en 2. Laten we op deze avond ook ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, samen met de kerk van alle tijden en plaatsen. En laten we daarna vers 7 en 8 zingen uit dezezelfde psalm. En in deze versen klinkt het verlangen door om vrucht te dragen in het geloof tot eer van God. Vers 7 en 8 van psalm 92. En ik nodig u en jou uit om het in je hart als volgt mee te belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Maar op de derde dag, opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Laten we stil worden in ons hart voor God en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten we bidden. Heere onze God, liefdevolle en hemelse Vader, wij danken u voor deze zondag. En straks in de verkondiging zullen wij erbij stilstaan hoe bijzonder het is dat u de schepping zo gemaakt heeft dat wij een dag van rust van u ontvangen. U heeft de schepping zo gemaakt dat het ritme van 6+1 in de schepping gelegd is. Heere God, wij danken u daarvoor. En wij bidden, geef dat wij de vreugde en de rust van deze dag ook vanavond hier in de kerk mogen ervaren. Heer, we danken u dat we hier de lof tot u mogen zingen. We zongen psalm 92, een psalm die vol is van u, de psalmdichter zingt, dat u een God bent in wie het onrecht nooit is gevonden. En wat maakt dat u bijzonder? U bent een en al zuiverheid, stralend licht, vol van glorie en vol van heerlijkheid. Aan u is alles 100% heerlijk. Heere God, hoe anders is dat bij ons? In ons wordt het onrecht wel gevonden. Wij falen, wij zondigen. Het kwaad kleeft aan de wanden van onze ziel. En zo komen wij vanavond tot u. Heere God, wij danken u dat u, die God, in wie nooit onrecht wordt gevonden, dat u ons onrecht op u neemt. Dat u zich dat absorbeert op het kruis van Golgotha en in de donkerte van het graf. Jezus Christus gaat in onze plaats en u maakt alles in orde. U brengt redding, verzoening. Wij bidden u, geef dat ons leven tintelt van dit geheim. Geef dat we ons hieraan toevertrouwen, ons aan overgeven. En geef dat de dienst vanavond ook daaraan mag bijdragen. Help ons als we geloven moeilijk vinden. Trek ons over de streep als we twijfelen, als we er sceptisch in zitten. Wilt u ons allemaal aanraken door uw geest en heel dicht bij Christus. En bij u, de schepper van de rustdag, brengen. En zo bidden wij u. Zegen uw woord als wij dat openen. Kom dan met uw geest in ons midden, in onze harten, in de gemeente. Dat we werkelijk de ervaring opdoen. Dat u leeft en dat u spreekt. En dat u ons hier in wildernis op het oog hebt. En open zo ons leven tot op u. Zodat de woorden van u landen. En dat ze gaan nestelen in ons leven. Dat we eruit leven gaan. Elke dag opnieuw. Heer, schenk ons zo een goede, een zegenrijke dienst. Voor ons allemaal, de jongeren, de ouderen, raak ons allemaal aan. Til ons allemaal op en breng ons bij u. Dat bidden en danken wij u. Uit genade. Amen. Zoals gezegd openen we vanavond het begin van de Bijbel. Genesis 1 gaan we om te beginnen lezen, vers 1 tot en met 13. De eerste drie scheppingsdagen. En dan springen we naar vers 26 en lezen we door tot het begin van hoofdstuk 2. Dus eerst Genesis 1, vers 1 tot en met 13. En daar luidt het woord van onze God vanavond als volgt tot ons. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn, en er was licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een gewelf zijn dat in het midden van het water is. En laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte dat gewelf. En maakt de scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien. En laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde. En het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaad dragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. Dan maken we de sprong naar de zesde scheppingsdag vanaf vers 26, waar God de mens tevoorschijn roept. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over het vee en over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee en over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde en aan alle vogels in de lucht en aan alles wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. En zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. En toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Tot zover de lezing uit Gods woord en in de verkondiging zullen we vooral bij die laatste versen stilstaan, waar het gaat over de zevende dag waarop God van het werk dat hij geschapen heeft uitrust. Laten we gaan zingen op weg naar de preek. En dat gaan we doen uit Psalm 131. En die zingen we uit de weerklankberijming. Dat zijn drie coupletten. En deze psalm die zingt over het stil worden voor God. Zoals een klein kind, een gespeend kind, rust vindt en vrede in de armen van een moeder. En er zit ook iets van overgave in aan Gods raad, aan Gods plan. Dat zijn thema's die ook in de preek terug gaan keren. We zingen Psalm 131, 1, 2 en 3 op weg naar de verkondiging. uitgangspunt. Voor de verkondiging is dus het gelezen Bijbelgedeelte uit Genesis 1 en 2. En in het bijzonder het thema van de rust van God op de zevende dag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk, en ook als u thuis in de huiskamer met ons verbonden bent, hoe gaat het met je? Als wij elkaar onderweg ergens deze vraag stellen, dan klinkt meer dan eens als antwoord druk. Wij moderne mensen, wij hebben het druk, druk en nog eens druk. Als we de file inrijden, hebben we het gevoel, nu zijn we kostbare tijd aan het vermorsen. En als we op ons werk wat extra uren moeten maken, dan bekruipt ons het gevoel dat we belangrijk zijn. En als onze laptop traag reageert, al is het maar een enkele seconde, dan verzuchten we, dit duurt wel een eeuwigheid. Iemand die zei eens, vroeger hadden de mensen geen horloge, maar wel tijd. Nu is het helemaal andersom. We hebben horloges, de wereldklok op onze smartphone, maar we hebben geen tijd. Ondertussen kan een steeds groter wordende groep mensen het hoge tempo van het leven moeilijk meer bijhouden. Van de werknemers, las ik ergens, heeft 15% last van burn-out klachten. Dan voel je je moe, lusteloos, kan je niet zo goed concentreren op wat je aan het doen bent. En aan het begin van de dag voel je je al moe, je energiepeil is laag. Maar niet alleen de werknemers, mensen met grote banen, kunnen de hectiek van het leven soms moeilijk bijbenen. Ook jonge mensen hebben er steeds meer last van. 1 op de 7 studenten zegt last te hebben van mentale problemen. De sociale verwachtingen, de prestatiedruk op opleidingen en universiteiten, stress, het eist steeds meer hun tol. Eerder werd wel gedacht in vroegere tijden dat stress iets was voor, laat ik zeggen, kwetsbare mensen. Wie een beetje sterk is, een beetje stoer in het leven staat, nou, die kan de hectiek wel prima aan. Tegenwoordig kantelt dat beeld. Want zijn niet juist de mensen die zuchten en lijden onder de stress ook niet heel fijngevoelige mensen? En leggen die niet op een bepaalde manier bloot waar het aan het misgaan, waar het aan het ontsporen is in onze samenleving. Vanavond gaat de preek over God. En God is iemand die geen haast heeft. En God vindt het niet stoer als je altijd maar een druk, een hectisch leven leidt. Nee, God wil ons vanavond leren om juist gas terug te nemen. En om zo te ontdekken waar het nu echt, waar het werkelijk op aankomt in ons leven. En daarvoor neemt de Heere God door zijn geest ons mee naar het begin van alle dingen. Als God zijn scheppingswerk heeft afgerond, dan lezen we in onze tekst dat God een extra dag invoegt. De zevende dag. Als je vaker in de kerk komt, dan klinkt dat je vertrouwd in de oren, want dat horen we ook elke zondag in de lezing van de 10 geboden, de wet. Als je er net wat beter over nadenkt, dan is dat eigenlijk heel verrassend. Want aanvankelijk is er bij het ontstaan de wording van hemel en aarde nauwelijks, laat ik zeggen, een soort van ordening, een structurering van de tijd. De allereerste grootse openingszin van de Bijbel is: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar wat is dat eigenlijk voor een begin? En kan je daar een datum Kan je daar een jaartal aan verbinden? Nou, dit begin is zoiets groots en indrukwekkends. Wij hebben hier nauwelijks een idee van. Die allereerste zin van de Bijbel, die neemt ons als het ware mee naar de verste verte, de verste uithoeken van ons tijdsbesef. En het duizelt ons. In het begin begon God te scheppen. En dan in Genesis 1 vers 3, dan pas, kan je bijna zeggen, dan pas komt er een soort van ordening in de tijd. Want God die roept het licht tevoorschijn. Laat er licht zijn. En dan verschijnt het licht. En dat licht gaat afgewisseld worden met het duister. En dat gaat voor het eerst een structurering geven. Want het licht, afgewisseld met het duister, gaat een dag heten. De eerste officiële tijdsaanduiding in de schepping. Nou, wij weten globaal wel hoe het verder gaat. Maar als je de tekst echt helemaal voor het eerst, als het ware blanco zou proberen te lezen, dan kan je je zelfs afvragen van wat gaat er nu gebeuren na die dag? Blijft het bij één dag? Gaat er nog een dag achteraan komen? Gaan er nog meer dagen volgen? En wat blijkt is dat God dan 6 dagen uittrekt om dat project van zijn schepping te realiseren. In 6 dagen... voltooit God hemel en aarde en heel hun legermacht. En dan, na die 6 dagen, is het huis van de schepping klaar. En het is goed. Zeer goed zelfs, luidt de eigen conclusie van God aan het slot van de 6e dag. En weer, als je het probeert helemaal blanco te lezen, wat zou je dan nu verwachten? Nou, je zou toch denken, die afronding, die voltooiing van het scheppingsproject, dat gaat tegelijk het startpunt worden van het verloop van de verdere geschiedenis. Het eindpunt van de schepping is dan tegelijk het beginpunt van de wereldgeschiedenis. Maar dan, opvallend genoeg, gaat het er anders aan toe, want juist dan bouwt God die extra dag in. De 7e. En zo geeft God aan zijn schepping nadrukkelijk het ritme mee van 6 plus 1. En dat is het weekritme dat wij tot op de dag van vandaag kennen. En eigenlijk, en ik hoop dat je dat vanavond ook gaat voelen, is dat enorm bijzonder. Dat weekritme, dat wij daarin leven, dat wij dat ontvangen hebben. Ik bedacht me alle andere tijdsaanduidingen, hè, die wij in de loop van de dag gebruiken in ons dagelijks leven, die zijn terug te voeren op bewegingen van planeten. Hebben de mensen in later tijden steeds meer ontdekt. Want waarom hebben wij bijvoorbeeld een dag, waarom spreken wij over een dag? Nou, dat is omdat de aarde in een tijdsbestek van 24 uur zo een ronde maakt om haar eigen as. En omdat dat steeds gebeurt, hebben wij dagen. En waarom spreken wij over maanden? Waarom hanteren we maanden? Nou, dat is omdat de maan in een periode van 28 dagen ook zo cirkelt om de aarde. Daarom hebben we de maan. Waarom spreken we over jaren? Waarom hebben wij een jaar? Nou, dat is omdat de aarde in een periode van 365 dagen zo een grote boog maakt om de zon. En zo ontstaat het jaar met de verschillende seizoenen. Dus voor al die tijdsaanduidingen, de dag, de maand, het jaar, zijn oorzaken aan te wijzen in ons planetenstelsel. Maar nu de week. Waar komt de week eigenlijk vandaan? Waar is de week op terug te voeren? Nou, dan blijkt nergens op. Het komt rechtstreeks voort, onmiddellijk, uit de scheppende hand van God. 6 plus 1, dat ritme, legt God vanaf het begin in zijn schepping. En zo laat God zien dat hij koning is over heel de schepping, maar in het bijzonder ook over de tijd en de ordeningen van de tijd. En zo verankert hij dit weekritme in zijn schepping. En het is belangrijk dat wij ons hiervan bewust zijn, dat we hier scherp op zijn. Want misschien heb je dat wel eens meegekregen, er zijn tijden geweest in de geschiedenis dat men gemorreld heeft aan dit ritme van 6 plus 1. Ik las bij de Franse Revolutie bijvoorbeeld, maar ook in de tijd van de Sovjet-Unie, toen zijn er pogingen gedaan om steeds 9 dagen te werken en dan na die 9e dag op de 10e dag rust te houden. Maar op de een of andere manier is dat nooit gelukt, nooit goed gegaan en die pogingen zijn op niets uitgelopen. In onze samenleving vandaag, kan je zeggen, staat het weekritme van God ook onder druk. Alleen op een andere manier. Ik denk door de 24-uurs-economie bijvoorbeeld. Die stimuleert ons om altijd maar 7 dagen per week, 24 uur per dag, bezig te zijn met werk, met geld, met goed, met consumeren en noem het allemaal maar op. 24/7. En ik denk door onze smartphone gaan alle 7 dagen van de week steeds meer op elkaar lijken en steeds minder van elkaar verschillen. Steeds vaker wordt er door analisten daarom gezegd dat drukte misschien wel helemaal niet het grootste probleem van onze tijd is. Dat denken wij vaak, dat we druk hebben. Als je dat goed bekijkt, dan valt dat eigenlijk wel mee. Want onze voorouders, opa's, oma's, generaties daarvoor, die werkten denk ik veel meer dan wij. Wij gemiddeld 40 uur per week, zij veel meer. Nou, we hebben net vakantie gehad, wij moderne mensen hebben veel meer vakantie, veel meer vrije dagen dan generaties voor ons. Dus hebben we het eigenlijk wel echt zo druk? Als je het gewoon heel feitelijk in de agenda bekijkt. En misschien moet je wel zeggen dat dat wel meevalt. Maar hebben wij een ander probleem? En dat is dat ons tijdsbesef verstoord is geraakt. Alle dagen van de week zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. Op zaterdag komt er nog een berichtje van het werk binnen en dat gaat ineens in ons hoofd resoneren. En op zondag kijken we nog even op onze telefoon en dat heeft toch invloed op hoe je de dag beleeft. Belangrijk is om de tijden te ordenen, om onderscheid te maken tussen werktijd en tijd voor ontspanning. Tijd voor vrienden, tijd voor familie. En nog veel belangrijker, zegt de Bijbel, is om onderscheid aan te brengen tussen de 6 dagen van werken en de extra, de 7e dag van rust. En waarom is dat nu zo cruciaal, dat 6 plus 1? Nou, het eerste antwoord wat we in onze tekst tegenkomen is dat God op die 7e dag rust van zijn werk. En dan zou je de vraag kunnen stellen, was God dan moe, vermoeid geraakt van zijn scheppingswerk? En dan moet je zeggen, nee, God kent geen vermoeidheidsklachten of burn-out verschijnselen of iets dergelijks. Ik moest denken aan een woord van de profeet Jesaja, die zegt dat in hoofdstuk 40, van de schepper, van de hemel der aarde, van de einden der aarde, de eeuwige God, die wordt niet moe, die raakt niet afgemat. Dus vermoeidheid is niet de reden dat God een rustdag invoegt. Een andere vraag is dan, stopt God op deze 7e dag ook werkelijk met alles? Laat hij al zijn werk uit handen vallen, zo gezegd. En ook dan moet je genuanceerd antwoord geven. Je moet zeggen, God die stopt alleen met zijn scheppende activiteiten. Maar ondertussen kunnen wij mensen en kan heel de wereld geen seconde zonder Gods zorg en trouw en dragende kracht. Dus God die is voortdurend, permanent in zijn schepping actief, elke dag opnieuw, elke seconde zelfs. Maar wat betekent het dan dat God op die zevende dag rust van zijn werk? Nou, letterlijk dit. God vindt op deze dag vreugde in het werk van zijn handen. En op die zevende dag, dan kijkt hij als het ware om zich heen naar het geschapen en dan ziet hij daar het zonlicht glinsteren op het oceaanwater. En dan ziet hij daar hoe de dieren krioelen over het aardoppervlak. Hij ziet de mens die zijn eerste stappen op de aardbodem zet. En God laat op deze dag dat allemaal bij hem binnenkomen. En net dat hij dat doet, dan gaat er vreugde, gaat er dankbaarheid, gaat er blijdschap door hem heen. God is verheugd over het goede huis van zijn schepping. Ik heb me zelfs even afgevraagd, zou de Heere God op deze allereerste rustdag in de geschiedenis ook nog een stukje extra blijdschap ervaren? Omdat hij weet, er gaan weekritmes aanbreken. Nou, dat God wel kan huilen op de zevende dag. Als de week voorbij gaat bijvoorbeeld, dat het eerste mensenpaar toch van de verboden vrucht eet. Of als de week voorbij gaat dat Kaïn zijn broer Abel doodslaat. Of als de week voorbij gaat dat Noach wordt uitgelachen omdat hij de ark bouwt. Of als weken zich aan één rijgen waarin Israël God loslaat, zijn eigen gang gaat. Of als de week voorbij gaat dat wij als mensheid Jezus, Gods lieve Zoon, aan het kruis slaan en op de zevende dag in een donker graf neerleggen. Weken waarin God kan huilen om wat wij mensen op aarde doen. Misschien ook wel over weken in onze tijd, de weken nu, waarin Poetin zijn broedervolk aanvalt, al tijdenlang. De weken van deze zomer waarin we voelen al die bosbranden en extreme temperaturen. De klimaatproblemen maken de schepping onomkeerbaar stuk. Of weken in je eigen leven waarin je God teleurstelt. Je eigen gang gaat, hem op het hart trapt, hem in de kou laat staan. Zou God extra blij zijn met die allereerste rustdag? Omdat hij weet, er gaan nog zulke tijden, nog zoveel weken aanbreken, die vol van duisternis zijn. Nou, ik geloof iets van dat realisme, dat is voelbaar in onze tekst. God die verheugt zich in zijn schepping, nu alles nog is doorademd van goedheid. Dat is het eerste, de dag is er voor God. Hij is verheugd. Het tweede antwoord is dat de rustdag er ook is voor ons, voor u, jou en mij. En dan gebeurt er iets heel moois in de Genesis tekst, vind ik. Want wij mensen, als wij mensen geschapen worden, dat gebeurt op de zesde dag. Als je heel precies naar de tekst kijkt, dan kan je zelfs zeggen halverwege de zesde dag, want eerst worden nog de dieren gemaakt. Maar dan halverwege de zesde dag, dan betreedt de mens het podium van de schepping. En hoe mag de mens dan de toekomst inslaan? Nou, waar vanuit het perspectief van God bezien de rustdag de laatste dag is van de week. 6 dagen zijn met de schepping druk geweest. En dan volgt de rustdag. Is dat bij de mens anders? Want de mens wordt halverwege de zesde dag geschapen. En hoe mag hij dan de toekomst inreizen? Nou, dan breekt onmiddellijk de zevende dag aan. En dat betekent dat de mens, de Adam, mag vertrekken vanuit de rust. Dit bevat een adembenemende boodschap. En dat is dat wij mensen niet leven vanuit werken, maar wij mogen leven vanuit genade. Dat is iets wat wij moeten leren. Wij denken vaak helemaal andersom. Wij richten ons leven zo een beetje in dat we alles rondom ons werk plannen. We voelen ons belangrijk als we druk hebben. We gaan allemaal sociale verwachtingen en sociale dingen nemen op ons. Maar vanavond is de boodschap, uitgangspunt is niet jouw werkzame leven. Jouw identiteit ligt niet in wat je doet, in wat je presteert, in hoe je cv eruit ziet. Maar je mag vertrekken vanuit de rust. De vrede van de zevende dag. Het gaat om genade, niet om werken. En misschien, ik ben benieuwd wat u daarvan vindt, zou je zelfs kunnen zeggen dat dit niet alleen in het weekritme zichtbaar wordt, maar zelfs ook in het dagritme. Want bij ons, hè, bij ons begint de dag om 12 uur 's avonds, hè, 00.00 uur. Op je telefoon. Maar in de Bijbel begint de dag op een ander moment. Namelijk als de zon ondergaat. Steeds lezen we dat in Genesis. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De eerste, de tweede, de derde dag enzovoort. Dus dat betekent dat iedere dag begint vanuit de nacht. De rust. De stilte, de slaap. En van daaruit mag je de volgende morgen ontwaken. En dan mag je je gewone leven oppakken. Mag je je werk ter hand nemen, als moeder in het gezin actief zijn. Als pensionado doen wat je hand vindt om te doen. En ik hoef niet te rennen, ik hoef niet te vliegen. Maar God die geeft het zijn beminden. In de slaap. Geloven, dat is rusten in Gods werk. En dat wil zeggen het werk van de schepping, maar ook het werk van de herschepping. Ik kwam bij Johannes, in het Johannes Evangelie, een prachtige tekst tegen. Daar zegt Christus, mijn Vader werkt tot nu toe, en ik werk ook. En als je dat goed bekijkt, dan zie je dat Christus dat zegt, nota bene, op de Sabbat. Dan heeft hij zojuist die man die daar 38 jaar lang ziek was in dat ziekenhuis van Bethesda, die heeft hij dan genezen. En als bijbellezer denk je, hoe kan Jezus dat zeggen? Want zijn Vader die rust toch op de zevende dag van al zijn werk. Totdat je doorkrijgt, hier gaat het niet over het werk van de schepping, maar het gaat over het werk van de herschepping. Christus komt naar deze aarde toe omdat het werk van de schepping is aangetast. We leven in een kapot huis. Er is gebrokenheid, ziekte en kwaad en dat kleeft ook aan ons. En binnen die wereld komt Christus en hij stuurt aan op een nieuwe schepping door kruis en opstanding heen. Christus die stapt vanuit de eeuwigheid de boog van onze tijd binnen om van binnenuit verlossing te brengen. En zo is Christus actief, hij is aan het werk tot nu toe met het realiseren van die nieuwe schepping. Mijn Vader werkt en ik werk ook. En geloven is rusten in Christus werk. Aan het kruis van Golgotha is het allerbelangrijkste werk op aarde volbracht. Het allerbelangrijkste is allang gedaan. Nog voordat wij geboren waren. Nog voordat wij er maar een flauw benul van hadden. En geloven is rusten in het volbrachte, vernieuwende werk van Jezus Christus. En als gelovige mag je je daarin elke dag onderdompelen en vanuit Christus leven. En daarmee is je leven niet gelijk een zonnetje en niet ineens alle stress en zo verdwenen. Maar het geeft wel grond onder de voeten. Hou vast in je bestaan. En dan zegt de tekst van Genesis er nog achteraan, dat God de zevende dag zegent en heiligt. En dat woord heilig is belangrijk. Dat hoort in de Bijbel echt bij God. God is een heilige God, de heilige God van Israël. Maar steeds merk je ook, die heiligheid van God is niet zomaar een eigenschap naast de andere eigenschappen die God bezit. Nee, heiligheid is een eigenschap die al het andere van God doortrekt. Gods liefde is heilige liefde. Zijn goedheid, heilige goedheid. Zijn rechtvaardigheid, heilige rechtvaardigheid. En zelfs zijn toren, dat is geen ongecontroleerde woede, maar heilige toren. En voor je gevoel misschien, als je over heiligheid van God nadenkt, denk je, en daarmee komt God heel ver bij ons vandaan te staan, op grote, op verre afstand. En toch lezen we in de Bijbel dat God in zijn schepping, als het ware, onderdelen aanraakt, en die worden daarmee ook heilig. Mensen bijvoorbeeld, die kunnen heilig worden. Het volk van Israël, zegt de Bijbel, is een heilig volk, bedoeld om voor God te leven. De apostel Peter zegt het ook tegen de christelijke gemeente, tegen ons dus. U bent een heilig volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Mensen kunnen heilig worden. Maar ook voorwerpen in de Bijbel kunnen een soort van heilige status krijgen. De tempel in Jeruzalem bijvoorbeeld, die had die ruimte van het heilige en van het heilige der heiligen. We denken de ark, als Uzza maar eventjes zo zijn hand voorzichtig uitstrekt naar de ark om die te beschermen. Maar dan valt hij onmiddellijk, dood zelfs, op de grond neer. Tempeloffers, ze worden als heilig beschouwd in de Bijbel. Dus voorwerpen naast mensen kunnen ook heilig zijn. En tijden kunnen geheiligd worden. De feestdagen in Israël zijn heilige dagen. Maar het geldt wel allermeest voor de rustdag. De wekelijkse rustdag die God schenkt. God die heiligt die dag. Hij zet hem apart. Hij maakt hem verschillend van de andere dagen van de week. Nou, als God deze dag heiligt en apart zet, dan is de vraag aan ons, doen wij dat ook? Hoe anders is jouw rustdag vergeleken met de andere dagen van de week? En wat maakt naast de kerkgang, wat maakt het verschil? Ik hoor soms dat gezinnen, daar heb ik veel bewondering voor, dat gezinnen kiezen voor een beeldschermvrije dag. En de gedachte daarbij is niet dat een blik op een scherm of het sturen van een appje onmiddellijk verkeerd is of zo. Maar de gedachte erachter is, we beschermen het unieke van deze dag. De rustdag is niet bedoeld om nog meer uur per week op je scherm te hangen. Maar de dag is bedoeld voor God. Voor Christus, voor de gemeente. Voor je broeders en zusters. Voor het zoeken en vinden van de rust in Jezus. God heiligt de rustdag. Onlangs mochten we in de Singelkerk in Ridderkerk, waar ik sinds kort dominee mag zijn, ook het heilig avondmaal vieren. Een heilig sacrament mag je ontvangen. En in zo'n avondmaalsviering, kan je zeggen, komt eigenlijk alles samen. Eén zo'n stukje brood, één zo'n slokje wijn. Het zijn goede gaven van de Schepper, waarin we ons mogen verblijden, zegt de Bijbel. Maar in die goede gaven mag je ontdekken, de Vader werkt en Christus werkt tot nu toe. En hopelijk mogen we dat ook hier in Wilnis keer op keer ervaren. Ook vanavond. Kerk zijn is niet zomaar iets bij elkaar komen. Maar de kerk is de plek, ook vanavond, waar Christus is. Waar Christus werkt. waar hij actief is. En vanuit zijn heilige liefde zoekt hij je op en reikt je de hand. Hij wil alles uit je leven vergeven. Hij wil je een nieuw mens maken. En wie in Christus is, die is het, die heeft het, die is een nieuwe schepping. En dan mag je helemaal bij hem horen en helemaal van hem zijn. Hier in de kerk ben je welkom bij Jezus Christus. Hier wordt de hemelse rust geschonken. En je bent welkom bij allemaal. En vertrekpunt is niet je werken. Wat jij ervan maakt en je ervaringen en je prestaties. Maar vertrekpunt is genade. Christus roept. Negeer hem niet. Maar leef met hem. Hoe gaat het met je? Druk. Is het antwoord wat wij dan zomaar kunnen geven. En niet gek in onze op prestatie gerichte maatschappij. Maar hopelijk mag je vanavond ook anders reageren. Hoe gaat het met je? Nou, rustig. Vredig. Genadig. Want God die ordent de tijden zo. Dat ik steeds op adem mag komen. En Christus werkt. Het allerbelangrijkste heeft hij al lang volbracht. En daarin mag ik rusten. En dat geeft een diepe vrede. Ja, zelfs een voorsmaak van de eeuwige rust. Die overblijft voor het volk van God. Amen. Laten we Psalm 36 vers 2 als antwoord zingen. Hier wordt de rust geschonken, hier in uw huis. Psalm 36 vers 2. Laten we God samen danken voor deze dienst. en ook voor elkaar bidden. Heere onze God, Vader van onze Heere Jezus Christus, wij danken u dat het hier gebeurt, in uw huis, in het midden van de gemeente. Wij kunnen soms wat menselijk over de kerk denken en daarmee eigenlijk veel te klein en te benauwend. Maar vanavond mogen we groots over de gemeente, de kerk, leren denken. Dit is die plaats, de oase in ons leven, waarin u zelf ons tegemoet komt, waarin u de hemelse rust schenkt, waar Christus werkt tot nu toe. En ons gebed is, werk zo ook in ons leven. Werk in ons, werk aan ons. Open ons leven tot op u. En leer ons om u Christus te vertrouwen, om te rusten in uw volbrachte werk. Wij bidden u, wilt u ons ook in de praktijk van elke dag helpen om de tijden op een goede manier te ordenen. Wilt u bij mensen zijn die lijden en zuchten onder de stress van vandaag, wilt u de vrede van u in hun ziel geven. Wij bidden u, help ons allemaal om voor al die rustdag te heiligen, apart te zetten in ons leven. Dat het werkelijk een dag is die doorademd is van u en van het lichaam van Christus, de kerk. En van het zoeken en van het vinden van u alleen. Heer, wij bidden u voor de wereld van vandaag die boordevol onrust is. De wereld is op drift geraakt. Misschien wel juist omdat we die goede tijdsordeningen van u aan het vergeten zijn. Wij bidden u, ontfermt u zich over mensen die lijden onder oorlogsgeweld, onder hongerproblemen, onder klimaatgevolgen waardoor het leven zwaar en heftig wordt. Wij bidden u voor al die mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Geef goede mensen om hen heen, zodat uw vrede bevorderd kan worden. En geef ook veel gebed, ook voor de schepping van vandaag. Wij bidden u voor uw wereldkerk, in het bijzonder de vervolgde christenen. Gedenk uw kerk in Pakistan, waar juist de laatste tijd zoveel grimmigere sfeer aan het ontstaan is. Ook door de Koranverbrandingen in Zweden. Wij bidden u, geef dat het geweld tegen christenen stopt. En als het christenen treft, dat ze de moed krijgen om geduldig te blijven en om het kruis te dragen. Wij bidden u voor Israël, uw volk, met wie we ons zeer verwant weten. Juist ook als het over de ordeningen van de tijd gaat. Wij bidden u, open hun hart voor Jezus Christus, de Messias, die werkt aan onze verlossing. Wij bidden u hier voor de gemeente van Wilnis. Wij danken u dat we zondag aan zondag hier in uw huis bijeen mogen komen. Wij bidden u voor alle die de gemeente bouwen en bewaren. In het bijzonder denk ik aan de kerkenraad, die komende woensdag bijeenkomt in haar vergadering. Wij bidden u om de wijsheid van uw Heilige Geest. In de gesprekken die gevoerd worden, als er dingen besloten moeten worden, dat u hen leidt. Heer, wij bidden u zo voor heel de gemeente, voor hen die met zorgen te maken hebben, van ziekte of verdriet of andere zorgen. Heer, u kent ons helemaal en wilt u ons leven dragen in uw goede handen. En wij danken u, Heere God, dat het leven in deze onrustige wereld niet het laatste is. Het is het voorlaatste. Want uw koninkrijk komt. Wat overblijft is de rust voor het volk van God. Wij bidden u, leer ons daarop te vertrouwen. En geef hoop in ons hart. Laat die vlam branden tot aan de komst van Jezus Christus. Hoor zo ons bidden Heb dank voor deze rustdag uit genade. Amen. We gaan ons slotlied zingen en dat is lied 9 uit de weerklankbundel. Heer onze Heer, of Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. We zingen couplet 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
ontvang ten slotte de zegen van God en wees tot een zegen voor de mensen om u heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.